Dit is de Heerlijk Helder Hoofd podcast, waarin de heldenmakers van krijgweerenhelderhoofd.nl in gesprek gaan over waar helderheid te vinden is. Zij verdiepte zich in de drie principes die beschrijven hoe de menselijke ervaring gecreëerd wordt. Of je nu te maken hebt met stress, angst, depressie, verslaving, relatiestrubbelingen, burn-out of welk ander probleem dan ook, ontspanning en meer gemak in je leven zijn ook voor jou bereikbaar. Dit is makkelijker dan je denkt. Inzicht helpt je om weer een heerlijk helder hoofd te krijgen. Leun ontspannen achterover en veel luisterplezier.
Hallo luisteraar, fijn dat je weer luistert naar deze aflevering over het onderwerp rouw. En ik, Natasja, zit hier samen met...
Loes.
Loes. Een fijne dat jij de tijd ook neemt om over dit onderwerp te mijmeren. Het is best, zou best een beladen onderwerp kunnen zijn. Tenminste, voor mij voelt het wel alsof rouw toch best een groot onderwerp is, omdat ik zelf persoonlijk verdriet heel dicht bij liefde vind liggen.
Oh, dat zeg je mooi. Ja, vertel.
Ja, terugdenkend aan het overlijden van mijn eigen vader. Ik was toen zelf 28 jaar, mijn vader 52. Vrij onverwachts gebeurd. In ieder geval niet een rouw bed geweest, zeg maar. Dus vrij onverwachts. En wat er toen gebeurde is dat eigenlijk op dat moment voor mij de zoektocht is begonnen van wie zijn wij nou eigenlijk? Ik weet nog dat ik letterlijk in het ziekenhuis zei, waar gaan alle zielen naartoe? En dat woord ziel had ik echt daadwerkelijk nog nooit in mijn leven gebruikt. En ineens voelde het zo duidelijk dat dat lichaam wat ik daar zag liggen niet mijn vader was. Maar ik kon het niet omschrijven hoe dan wel. En het was een hele verdrietige periode. Maar ik had nog nooit zoveel aan mijn vader gedacht als toen, zeg maar. Zoveel met ermee bezig zijn. Het voelt voor mij echt heel erg van dat verdriet. Dat ligt dus echt heel dichtbij. Juist denken aan iemand, juist vanuit liefde denken aan iemand. In plaats van dat die verdriet er niet mocht zijn. Ik vond het ook heerlijk dat ik gewoon heerlijk mocht janken ook van allerlei mensen.
Oh, dat is ook wel mooi, ja. Dat je dat zegt, dat klopt. Ik moet even denken. Oh ja, de periode dat een van mijn broers overleed. Ongeveer nu 2,5 jaar geleden. Ik was mantelzorg voor hem, dus ik was sowieso wel intensief met hem bezig. Want hij woonde alleen. En toen hij overleed, inderdaad, dat je gewoon dan zo dat verdriet kan toelaten of zo. Dat het dan legaal is. Het is best wel apart als je erover nadenkt. Hè? Alsof je anders niet mag huilen. Maar bij rouw is het zo... Ja, zo... Ja... Normaal of zo. Het is raar als je niet doet. Volgens mij vinden mensen het raar als je niet huilt. Daar heb ik ook wel eens opmerkingen over gehoord. Niet richting mij, maar in zijn algemeenheid. Ja. Goh, die kan helemaal niet huilen of die huilt helemaal niet.
Nee, dat klopt. Ja. Ja. Die heb ik ook wel eens gehoord, ja. En tegelijk is het ook wel weer zo. Het is grappig om te zien als er dan gehuild wordt. Dat we dan heel snel de neiging hebben om een arm om iemand heen te slaan. Of om een zakdoekje te geven. Om het eigenlijk wel weg te poetsen. Of zo. Ja. Het kan ook wel weer soms voor de omgeving ongemakkelijk zijn. Dat het niet te lang mag duren of zo.
Nee.
En daar heb ik wel van geleerd. Ik weet nog wel in die periode dat ik ook leerde te zien... juist omdat ik zo herkende dat dat verdriet zo dicht bij liefde lag, dat juist als het dan bij een ander verdriet was, dat ik dan niet de neiging had om dan meteen met mijn zakdoeken aan te komen van stop ermee. Nee, het mag gewoon zijn.
En waar ik ook aan moet denken, het is misschien een beetje een rare zijspoortje, maar ik kreeg ooit een keer in de periode dat ik net in scheiding lag, zeg maar, om het zo maar eens te zeggen, een gesprek met een vrouw in het hondenbos. We waren allebei de hond aan het uitlaten, we raakten zo in gesprek. En zij was net haar man verloren. Nou, die was dood gegaan, zeg maar. Maar, nou ja, en ik lag net in scheiding. En allebei hadden we verdriet. En toen zei zij tegen mij, ik denk dat jouw rouw rouwer is als mijn rouw. Nou, zo had ik er ook nog nooit naar gekeken. En volgens mij, nou, je moet het niet vergelijken, maar ja, voor mij was zo'n scheidingsperiode nieuw. En ja, het is wel een soort van rouwen, maar iemand is er nog, maar niet meer heel dicht bij jou. Wat je zo graag wilde. Dus het is ook een rouw, hè? Dus, maar ik dacht toen, oh ja, en zij zei, want ja, zij had afscheid kunnen nemen en hij was er niet meer. En ik, nou, mijn scheiding was niet geheel mijn beslissing. Dus dat ligt misschien ook een beetje aan hoe je uit elkaar gaat. Maar nou, zij vond dat van mij rouwer klinken als haar eigen verdriet.
En zou ze dan misschien bedoeld hebben, het heeft toch als vorm van met de hoeveelheid denken of zo te maken.
Ja,
als je echt voor je gevoel in een heel diep dal zit of zo, dan komt er een vorm van overgave. Tenminste, zo heb ik het zelf ervaren. Op dat moment weet ik ook nog echt wel. Ik was echt wel een beetje zo'n vader-dochterrelatie, heel close met mijn vader. En het voelde echt heel erg alsof de echte grond onder me vandaan gehaald werd. Echt, dit is het einde of zo, dat idee. Waardoor je juist een vorm van overgave krijgt. Terwijl misschien als er toch nog iemand is, dat je dan het idee hebt dat je nog een hand kan uitsteken, figuurlijk gezien, hè? Van, nou ja, ik kan nog ergens aan hangen. En nu, ja, het was gewoon overgave. Er was gewoon niks.
Ja.
En dus het enige wat er is, is er heel veel verdriet en heel veel denken. Ja.
Ja.
Maar anders of zo, ja. Ik weet niet of ze dat bedoelde, hoor, maar het komt nu zo weer op.
Ik weet ook niet, maar in ieder geval, ik had op dat moment in ieder geval nog nooit zo naar mijn verdriet gekeken over die scheiding. En toen dacht ik wel, ja, het is eigenlijk wel een vorm van rouwen. Ja, dat was wel een soort inzicht voor mij. Ik dacht, oh ja, dit is ook rouwen.
Ja. En dan moet ik denken aan een uitspraak die ik van de week hoorde van Manu Kersen. Ik weet niet zo goed hoe ik zijn naam uit moet spreken, maar ik heb toen de tijd ook een boekje gekregen. Vond ik ook een prachtige titel hebben en het heette De vingerafdruk van verdriet. Nou, die titel alleen was eigenlijk al genoeg, want daarmee bedoelt hij dat echt ieder mens heeft een vingerafdruk. Dus ieder mens heeft verdriet bij rouw, maar iedereen op een andere manier, zoals je vingerafdruk ook bij iedereen anders is. Nou, dat vond ik echt al toen de tijd, was dat voor mij echt heel behulpzaam. Van, oh, ik mag mijn eigen manier van verdriet hebben, zeg maar.
Ja.
Maar in zijn boekje staat ook een uitspraak die echt wel anders is, inderdaad. Of je dus rouw hebt vanuit de scheiding of uit rouw na dood. Want die uitspraak vind ik zelf heel mooi, is, ik heb hem hier voor me. Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van al de mensen waar je van houdt. Dus sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van al de mensen waar je van houdt. Ik weet niet wat jij erin hoort, maar ik vind hem heel mooi.
Ik vind het prachtig, ja.
Het voelt echt zo van, ja, er is een fysieke buitenwereld. Die je, ja. Maar vervolgens, ja, beleef je juist zo iemand enorm vanuit liefde. Naar het hart.
Ja.
En kan je er echt soms er meer mee bezig zijn dan ooit? Laat zij ook echt tegen iemand tegen mij van, het lijkt wel alsof ik niet wil stoppen met denken aan de persoon die overleden is. Want dan ben ik bang dat die persoon er helemaal niet meer is.
Ja. Ja, dat denken, hè?
Ja.
En dan zou je jezelf nog bijna op je kop moeten gaan geven over dat je dan dus zoveel denkt of zo.
Ja.
Ja.
Dat je dan zoveel aan die persoon denkt, ja.
Ja. Want dat zal ook een beetje dubbel. Ik kan me zo voorstellen dat je dat een soort van dubbel voelt. Aan de ene kant wil je heel graag na nog dat die persoon in leven houden, zeg maar, door over na te denken. Aan de andere kant, ja, ik zou zeggen, voel je verdriet als je eraan denkt. Wordt het verdriet weer zo, ja, laten we zeggen, even aangeraakt of levendig? Omdat dat denken en dat voelen nou eenmaal aan elkaar gekoppeld zit.
Ja.
Als we even naar de drie principes gaan. Je leeft en beleeft het denken. Dus dat, ja, het beleven van gevoelens. Ja, dat kan niet zonder dat daar denken is. Dat gaat niet.
Precies. Nee. Wat jij altijd zo heel mooi zegt. Ja, je bent zelf natuurlijk gewoon absoluut niet schuldig aan wat er gedacht wordt. Het is niet dat jij 's ochtends wakker wordt en naast jouw wekker zit ook nog een andere knop van vandaag ga ik die kwaliteit van denken hebben. Als dat zo zou zijn, dat we echt daadwerkelijk een keuze hebben wat we denken, ja, dan zou iedereen altijd op diezelfde knop drukken natuurlijk.
Ja. Heb je de peppy?
Ja. Ja.
Heb je de peppy dagen? Ja.
Dat het altijd maar zonnig is, maar ja, het is net zoals de seizoenen. Soms regent het, is er dus verdriet en soms schijnt de zon en soms is het wat donkerder. Ja.
Ja. Maar ik heb wel voor mezelf ervaren in die periode dat mijn broer, dus 2,5 jaar geleden zeg maar, toen keek ik al best wel een poosje in de richting van de drie principes, dat ik... Ik weet niet precies hoe ik dat in woorden moet gieten eigenlijk. Maar ik ga een poging wagen. Dat ik wel het verdriet zuiverder heb beleefd. Er was verdriet. Er was zeker verdriet. Maar er waren ook... Maar daar was ik helemaal oké mee. Ik ben nog nooit zo oké met verdriet geweest, denk ik, als toen. Daarvoor had ik daar wel weerstand tegen. Dus ik kon heel helder die link tussen, ja, ik weet niet, gewoon dat het verdriet er mocht zijn. En dat dat een tijdelijke ervaring was. Dat tijdelijke vooral. Dat ik ook zo weer doorschakelde, zeg maar. Ja. Oh ja, even verdrietig. Nou, laat maar even stromen, letterlijk. En daarna gaan we weer, en niet als een soort van vlucht, maar gewoon dat het zo nou eenmaal werkt.
Ja. Dat herkent iedereen, denk ik. Want iedereen die ze wel eens mee heeft gemaakt, dat er iemand in zijn of haar omgeving is overleden, er wordt echt extreem veel gelachen op begrafenissen. Of misschien niet op de begrafenis zelf, maar erna, hè, tijdens het koffiemomentje of het borrelmomentje. Ik herinner me dat ook wel. Dat echt extreem veel lol op dat soort momenten ook hebben. Ja.
Ja.
Omdat het zo dicht bij elkaar ligt.
Ja. Het is echt heel lang geleden, want mijn vader is echt heel lang geleden overleden. Maar toen was ik 12, dus ik zeg even niet hoe oud ik ben, maar het is echt heel lang geleden. En die overleed echt heel plotseling. En dat ik, dus als 12-jarige, de volgende dag zo met me, of 2 dagen later, of na zijn overlijden, met mijn schoonzusje naar de bakker. Ik weet niet, we moesten boodschappen doen. En op de een of andere manier kregen we zo'n lachstuip. Maar dat ik meen me nu nog te herinneren, dat ben ik echt nooit vergeten, dat ik toen als meisje dacht, oh, ik voelde me bijna schuldig dat ik zo lachen moest. Mijn vader was net dood, hè?
Ja, dat kan je toch niet maken? Wat moeten die mensen dan niet van bedenken?
Ja, precies. Dat kan toch niet?
Ja. Ja.
Maar nu snap ik het.
Ja.
Ja.
Ja. Terwijl je dit ook zo zegt, weet je wel, wat ik net zei, van ja, juist op het moment dat je het gevoel hebt dat de grond onder je vandaan wordt gehaald, dat er echt zo'n moment van overgave is, dat voelt voor mij bijna vergelijkbaar met echt enorm extreem lachen. Want ook op dat moment is er niks. Is er gewoon niks. Dan kun je niet denken of zo. Of dan is er weinig denken, want dan is er alleen maar een staat van zijn of zo. Die leegte is er juist op de momenten van humor. En ook dus van diepe verdriet. Daarom ligt het denk ik ook zo dicht bij elkaar of zo, voor mijn gevoel.
Ja. Ja, ja.
Het heeft niet helemaal...
Het is één gedachte anders, hè?
Wat zei je, sorry?
Het is één gedachte anders.
Ja, ja. Vanuit dezelfde bron.
Vanuit dezelfde bron, ja.
Ja. Ja, waar ik even aan moest denken, het heeft even met iets anders te maken, maar ik vroeg tijdens een dagretreat aan mensen van: wanneer voel jij je extreem ontspannen? En toen zei iemand, en dat antwoord had ik even niet zien aankomen, als ik enorm veel hoofdpijn heb, zei ze. Dus dat antwoord had ik echt niet zien aankomen en ik was even in verwarring. En ze legde uit, ja, want als ik hoofdpijn heb, maar echt extreme hoofdpijn heb, dan kan ik me alleen maar overgeven aan dat moment. Dus ook weer die overgave. En dan kan ik me ook echt totaal niet bezighouden met schuldig voelen richting mijn werk, dat ik er niet ben. Want dat gaat gewoon niet, want ik heb zoveel hoofdpijn. Dat vond ik zo mooi, dat ik dacht, oh ja, dat is ook weer die staat van zijn. Zij herkende meteen dat het woordje ontspannen veel meer te maken heeft met een staat van welzijn, wat ons uitgangspunt is, zeg maar.
Oh, maar nu jij dat zo zegt, dan denk ik eigenlijk, komt nu bij mij op een manier, ik vermoed dat met echt diep verdriet, dat er ook eigenlijk een soort van, het klinkt een beetje dubbel, maar ergens is er ook ontspanning, want je laat het verdriet zo toe,
ja,
dat er even echt helemaal geen ruimte is voor iets anders. Ja, wat we net al zeiden, en dat is dan ook nog legitiem. Ja, want nou ja, er zijn natuurlijk heel veel concepten over hoe lang is het dan, hoe lang mag je verdrietig zijn en ja. Staat er een tijd voor. Maar laat me even zeggen, die eerste fase, als het allemaal zo, nog zo vers is, dan snapt iedereen waarom jij zo intens verdrietig bent.
Ja.
Hoef je niet uit te leggen. Mag. En dat zal ook voor een vorm van ontspanning zorgen, want je hoeft even verder helemaal niks, alleen maar verdrietig te zijn.
Ja. Maar nou lukt het je niet om verdrietig te zijn. Ik kan me best voorstellen dat er misschien een luisteraar is die wel verdriet voelt, maar die verdriet niet durft te tonen of niet toont. Misschien allerlei fysieke sensaties ervaart, pijn in het lichaam gaat krijgen. Een beetje zo van, want het verdriet mag er niet zijn. Want ik zit nu op mijn werk en ik kan hier toch niet een potje gaan zitten janken. Die is natuurlijk ook interessant. Ik denk dat regelmatig gebeurt bij rouw. Zeker ja. Dan zo wat jij net zei, dan even een paar maanden of een jaartje later of zo. Ja, dat eerste jaar is nu voorbij. Zo'n heerlijk concept, een jaar mag je verdriet hebben. Bewijs van, tenminste die herken ik nog wel, dat werd wel eens dan tegen mij gezegd. Ja, het eerste jaar is heftig en daarna wordt het alles makkelijker. En dan zit je daar met je verdrietige bui. En die vind ik wel interessant, want dan, wat er dan eigenlijk gebeurt, gewoon.
Ja, je gaat erover nadenken.
Ja.
Laat het niet toe. Je gaat het eigenlijk onderdrukken.
Maar wel, van die gedachtentreintjes.
Ja, alle concepten dus, hè, die er zijn omtrent hoe lang je mag houden en wanneer en waar en met wie en met wie niet en in welke omstandigheden wel en welke omstandigheden niet. Ja. Doet mij trouwens denken aan recentelijk. Ik werk op de knuffelboerderij als vrijwilliger. En daar kwam een andere vrijwilliger met de wensambulance. Want ze is inmiddels overleden trouwens. Maar ze was terminaal. En is inmiddels overleden. Maar zij kwam daar met de wensambulance. Felice wensambulance. Om nog even een keer op de boerderij te zijn. Want dat was, nou, daar had ze zoveel plezier aan beleefd. Daar wilde ze graag wel even afscheid nemen van de dieren en van de mensen. En ik was er toevallig die dag eigenlijk. Want ik ben er nooit op een vrijdag. Maar nu toevallig wel. En zij kwam. En ik had er eigenlijk weinig gedachten over. Tot die wensambulance de oprit opkwam van de boerderij. Ik zag hem aankomen en ik dacht, oh! En er stond op Johan. En zo heette mijn broer. En diezelfde wensambulance was op de wensdag van mijn broer. En de deur gaat open. En die verpleegster die er destijds bij was, stapt die wensambulance uit. Er zijn, ik weet niet hoeveel vrijwilligers, maar toevallig dezelfde. En op de een of andere manier begon het bij mij meteen te stromen. Er waren eigenlijk geen gedachten. Maar er was gewoon alleen maar voelen. En woeps, daar ging het. En even, heel even had ik zo'n schakelmomentje. Dat weet ik nog wel. Dat ik dacht, oh nee, ik mag nu niet gaan huilen. Want het gaat niet. Het verdriet was van iets heel anders. En dat mag niet. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ik in het verleden gedacht zou hebben. Nee, niet nu, Loes. Want dat is niet passend, want het gaat nu niet om je broer, die is al lang dood. Dan hoef je nu niet meer om te huilen, doe dat straks maar even of zo, weet je, alsof dat te dirigeren is. Maar... En nu liet ik het eigenlijk gewoon komen. Ik dacht, ja, ik zei, ja, ik zei ook letterlijk van, ja, ik zie die ambulance aankomen en er komen herinneringen boven. Er moet even blijkbaar iets uit. Punt.
Ja.
Ja,
ja mooi. Ja, een vriendin van mij is haar partner verloren. Hij was 45, dus ook nog vrij jong, 2 kinderen. En ja, ik vind echt tot de dag van vandaag, dit is nu 1 jaar of 5 geleden denk ik dat het gebeurd is, praat zij er zo open over en zo, hij is zo aanwezig bij alles wat we met elkaar ondernemen, maar op een, voor mijn gevoel, een soort natuurlijke manier. Dus niet van, ik moet hem levend blijven houden door erover te praten, of ik ga er juist niet over praten. Maar gewoon zoals ik eigenlijk over mijn partner praat, die nog wel fysiek aanwezig is, als ik 's ochtends wakker word en kijk naast me, zeg maar, praat zij bijna hetzelfde over hem. En dat vind ik altijd zo'n mooie aanwijzing weer. Want dan mag alles er zijn. Want ook ik zal heus wel eens ook verdriet of boosheid of wat voor sensatie, blijheid, wat voor emotie dan ook over mijn partner ervaren. En die heeft zij precies hetzelfde. Ik vind altijd dat er ook een soort weerzien. Er is geen weerstand tegen wat er dan ervaren wordt. Dus zij kan tot de dag van vandaag, kan ze boos zijn.
Ja.
Maar er is dus ook geen weerstand dat ze er nog aan denkt. Dat ze aan hem denkt. Terwijl ze ondertussen nu een nieuwe partner heeft. Nee, hij, ook met die nieuwe partner praat ze erover. Fantastisch.
Ja. En blijkbaar is dat wat er wil gebeuren.
Ja, dat maar is een mooie aanvulling. Want nu zeg ik, ja, fantastisch. Maar dan lijkt het net alsof het toch nog een bepaalde manier van rouw zou moeten zijn. Maar voor mij zit er echt meer een aanwijzing in van, hey, als er weinig weerstand is tegen de ervaring, dan mag alles er gewoon zijn.
Ja.
Dus ook al is er weerstand, dan mag die er ook zijn.
Ja. Ja.
Of dan is die er, want die is er gewoon. Ja.
Ja. Het is natuurlijk waanzin om weerstand te hebben tegen iets wat er al is.
Ja, precies. Ja.
Maar vaak hebben we niet in de gaten dat het weerstand is. Nou, het is in ieder geval, je wil iets wat er is, of je wil iets wat er niet is, of je wil iets niet wat er wel is.
Mm-hmm.
Zo ongeveer.
Ja, zoiets. Ja. Ja.
Het ikje gaat zich daarmee bemoeien, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ook dat is wat er gebeurt, hè, trouwens. Dus we kunnen het cirkeltje wordt zo weer rond, hoor.
Ja.
Want, hè, nogmaals, die 3 principes schrijven niks voor, hè. Die zeggen niet, je moet op een bepaalde manier rouwen of er staat een bepaald tijd. Nee, er is gewoon, het is onderdeel van de menselijke ervaring.
Ja.
En daar is geen voorschrift voor hoe die eruit moet zien of mag zien. Er gebeurt wat er gebeuren wil. En daar is niemand schuldig aan. Helemaal niemand.
Nee.
Wist ik veel toen ik 12 was.
Tuurlijk. Ja.
Geen idee. Misschien had ik het, als ik geweten had wat ik nu wist, had ik vast een heel ander rouwproces gehad rondom mijn vaders dood. Maar ik wist het niet.
Nee.
En niemand vertelde me dat het heel normaal was. Of wat er niet normaal was of whatever. Ja.
Nee. Ja, als je dit ook zo zegt, ja, je was al 12. Misschien waren er toen al best wel al wat concepten of zo al aangeleerd. Ik doe met mijn vingers nu aanhalingstekens. Omdat ik niet helemaal het juiste woord of het nou aangeleerd is, aangepraat. Weet je, een beetje dat idee. Je meegegeven. Want hoe jonger kinderen zijn, dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Als een kind nog jong is, hoe zij hun emoties allemaal toelaten bij overlijden.
Ja.
En ik ken ook wel verhalen van vriendinnen van mij die dus hun vader bijvoorbeeld op een 3e of op een 4e jarige leeftijd zijn verloren. dat die eigenlijk pas op een volwassen leeftijd ineens problemen gingen ervaren. En met de kennis van nu dan zeggen, ja, en ineens kwamen er allerlei gedachtes over. Terwijl toen ik gewoon jong was, was het gewoon een ervaring waar om gehuild werd, waar we boos om waren, waar ik om blij om was, want ik werd verwend en zo. Dat weet ik nog wel wat ze zei. Ja, veel natuurlijker.
Ja. Ja, ik ben nog wel bij de dood van mijn moeder. Dat was een aantal jaren later. Ik was toen 30. Dat mijn nichtjes, die waren neefjes had ik toen. Die waren, ik denk, 5, 6 of 7, zo ongeveer. Maar het was gewoon heel mooi om te zien hoe die dan afscheid van hun oma, dat was dan hun oma, hè. Zo, ja, zo'n natuurlijke manier afscheid namen van mijn moeder, hun oma. Ja. Tekeningen mee in de kist, hele verhalen. Ja.
Ja, je ziet ook bij dieren, hè? Ja. Dieren, als je bijvoorbeeld 2 katten of 2 honden hebt of zo en 1 van de 2 overlijdt, dan zie je echt wel in ons verhaal, zie je echt wel ja, dat er echt een verandering is bij het andere. Maar dat dat ook zo heel tijdelijk en fluctuerend is. En,
ja.
Heel natuurlijk.
Wat ik meende te zien, want dat heb ik ook meegemaakt. Dat is ongeveer 1 jaar geleden. Dat mijn hond Ushi, die bijna 14 jaar bij mij was, overleed. En ik had toen Beer al. Beer was 1 jaar ongeveer. En Beer heeft echt letterlijk neusje gedaan even bij Ushi. En tussen de laatste adem uitblies, heeft hij niet meer omgekeken, niet meer aan haar gesnuffeld. Hij liep weg en het was klaar. Ja. Gewoon zo, oké, klaar.
Klaar, ja.
Ja. Nou, bij mij duurde dat wat langer. Daar heb ik ook echt verdriet van gehad. Oh, ik lach er nu om, maar ik kan zo nog meer janken als het moet, hoor.
Ja.
Oh, zo'n beest heb je ook zo aan, ja.
Ja, en het is ook gewoon zo logisch. Soms lijken we ook te horen of zo, dat je niet meer, als je inzicht hebt in de 3 principes, dat je dan niet meer mag janken of zo. Nee.
Zo. Waanzin.
Waanzin, inderdaad, ja.
We mogen ook lachen, toch?
Precies. Ja, alles.
Allemaal hetzelfde spul.
Ja, hetzelfde spul, ja.
Ja hoor.
Ja. Maar tot slot vind ik het toch nog 1 ding wel interessant. Als je helemaal ziet van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen weerstand tegen mijn verdriet. Ik heb geen weerstand, ik ben helemaal niet meer boos. Ik heb het geaccepteerd. Maar ik ben er nog wel heel veel mee bezig. Omdat ik anders bang ben dat die persoon er echt helemaal niet meer is. Dat ik er dan echt ga vergeten. Of hem ga vergeten. Die vind ik nog wel interessant.
Wat vind je daar interessant? Vertel.
Het lijkt alsof er iets anders is. Maar volgens mij is er helemaal niks anders. Maar voor een luisteraar kan het lijken alsof het heel anders is als jij er nog heel erg mee bezig bent. Dat je, wij spreken 20 jaar lang, nog steeds iedere weekend naar een graf gaat. En dat je vindt van, ja, waarom doe ik dat toch? Of dat je 's nachts steeds weer wakker ligt en het heel fijn vindt. Oh, ik denk er gelukkig weer aan, want dan ben ik er hem of haar nog steeds niet vergeten. Het lijkt dan soms als voor, misschien als jij dat ervaart als luisteraar, alsof het dan echt iets anders is. Maar volgens mij gebeurt het gewoon exact hetzelfde. Nee, dat we vaak toch weer in zo'n trein van weerstand stappen. Alsof die gedachten er niet zouden mogen zijn. Of dat het anders zou moeten zijn dan dat het op dat moment is.
En andersom eigenlijk ook. Alsof wij bewust gedachten creëren. Bewust. Dat, heel bewust. Ja. Oh, nu ga ik er even aan zitten denken. Ja, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar voor mij is dat niet hoe het...
Nee, zo lijkt het af en toe, hè, dat we er invloed op hebben op wat er gedacht wordt. En dat snap ik, want we hebben veel concepten aangeleerd natuurlijk. En er zijn ook veel stromingen die sleutelen met gedachten. Maar ik kan het ook niet meer anders zien. Ik weet echt niet wat ik zo meteen ga zeggen of wat er gedacht wordt. Of...
En wat ik 's nachts denk als ik wakker word. Of 's morgens vroeg als ik wakker word. Geen idee.
Nee.
Echt niet.
En van, ja, en dat
in alle onschuld.
Vind ik wel heel lekker hoor.
Ja. In alle onschuld komt er iets op.
En dat het zo onpersoonlijk is.
Het is hartstikke onpersoonlijk.
En dat lijkt natuurlijk juist misschien wel bij rouwgedachten. Juist heel persoonlijk, hè?
Ja.
Want dan gaat het om een dierbare. Ja. Het is jouw dierbare. Dus het lijkt heel persoonlijk, tuurlijk. Het is ook levensecht. Zeker als er allerlei sensaties bijkomen in het lijf. Dan wordt het toch al levensecht voor je gevoel.
Ja.
Nee, die keuze... Die hebben we niet. Misschien is dat ook wel een mooi slot voor mensen ook om gewoon eens het over door te mijmeren. Als je dat alleen al ziet. Alleen al dat ziet. Waar die gedachten vandaan komen. En waar ze dus ook weer in oplossen. En dat jij die keuze niet hebt. Jij hebt niet die knop. Dat alleen al steeds weer daaraan herinneren. Heerlijk.
Lijkt me een hele mooie... afsluiting.
Dankjewel.
Dankjewel.
Voor deze serene aflevering. Fijne dag verder.
Doei doei.
Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweereenhelderhoofd.nl. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast-app help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.